Ja, een hele goede middag allemaal. Hartelijk welkom, fijn dat jullie gekomen zijn op deze zondagmiddag. Ik denk dat de inleiding wel een beetje bekend is, zoals het altijd gaat. Ik wil straks beginnen met gebed met jullie. De muziekgroep Gratia zal ook natuurlijk weer zijn medewerking verlenen en tussendoor voor de muzikale nood zorgen. En straks hebben we de spreker waar jullie ook vragen aan kunnen stellen, misschien tussendoor of eventueel na afloop. En tenslotte hopen we dan natuurlijk naar het baken te gaan. En ik weet niet waar jullie voor gekomen zijn, voor misschien de verse frikandellen zag ik vanmorgen op de biemen staan. Ik kijk er nu wel al naar uit, maar misschien ben je ook wel gekomen voor Jordi van Voort, de spreker. En hopelijk hebben we zo met elkaar een hele fijne middag. Ik wil eerst beginnen met gebed. Getrouwe God en Vader in de hemel. Aan het begin van deze bijeenkomst komen we tot u om u allereerst te danken. Te danken dat we hier in alle rust, in vrijheid en in vrede bij elkaar mogen komen. We konden gewoon in vrijheid hier naartoe komen zonder dat we tegengehouden werden. En we danken u dat we hier zo bij elkaar zijn. Dat u met ons meegekomen bent en dat u ook in ons midden wilt zijn. We komen u vragen, Heer, om uw hulp en uw nabijheid, ook voor deze middag, voor alle dingen die er gebeuren, als er gezongen wordt, als er gesproken wordt, als we met elkaar over dingen mogen nadenken. Wilt u zo een goede samenkomst geven met elkaar? Heer, we vragen ook of u wilt zijn met hen die hier niet konden komen vanmiddag, die misschien graag wilden komen. Wilt u zo voor ons alle zorgen? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Naast jullie die hier zijn, hartelijk welkom. Ook voor de mensen die thuis meekijken en meeluisteren, ook een hartelijk welkom. Ik wil nu aan jullie overgeven.
Ja, zoals we net al hoorden, hè, wij leven hier in een vrij land en we mogen ook vrij zijn. En daar gaat het eigenlijk het eerste nummer over, dat we eigenlijk vrij zijn in God. En God maakt vrij, is dat lied. Dat is opwekking 720. God maakt echt vrij. Dus je mag ook gewoon met je hele lichaam mag je gewoon weten, je hele ziel, dat je de zonden vergeven zijn en dat je in die genade mag leven. En als je dat echt mag gaan ervaren, dan ben je echt vrij in hem.
Buigen neer, uw gemeente zingt en u draagt.
We zijn blij dat Jordi vanmiddag in ons midden is. En ik zal hem even aan jullie voorstellen. Voor mij is hij ook nog een onbekende. Wie heeft er wel eens van hem gehoord of hem wel eens gesproken? Kijk, zie je? Eentje. Nou, dus als je ervoor wil komen, graag. Voordat je begint, willen we graag iets meer van je weten.
Dat mag.
En mijn eerste vraag is eigenlijk, toen jij de leeftijd had van degene die hier zitten, wat deed je toen? Waar was je mee bezig?
Zo.
Welke opleiding deed je?
Goeie vraag. Nou ja, ik denk middelbare school. En daarna ben ik bedrijfskunde gaan studeren. Dus ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Ik heb gymnasium gedaan. En toen bedrijfskunde op de UT in Enschede. Jullie horen vast wel aan mij dat ik uit het oosten des lands kom. Dus daar heb ik ook gestudeerd. En dat.
Oké. Okay. Ik wil een paar dingen noemen. En graag of je daarop wil reageren. Als ik zeg jij daar.
Dan denk ik aan Stichting Jij Daar. Waar ik een tijdje terug mocht spreken. Dus daar moet ik dan aan denken. Ja.
Daar heb je ook gewerkt? Of,
Nee, heb ik niet gewerkt.
Oké.
Okay. Nee.
Okay. Afrika.
Ja, ik ben in 2013 getrouwd. En 2 weken na ons trouwen ben ik met mijn vrouw een jaar naar Ghana gegaan. Waar we vrijwilligerswerk hebben gedaan. Het was toen een soort jongeren uit zijn programma van ICO en Kerk in Actie. Inmiddels bestaat dat niet meer, maar dus dat. En voordat ik bij Open Doors begon met werken, heb ik ook nog met mijn gezin 3 jaar in Namibië gewoond. Dus dat is zo'n beetje mijn Afrika-link.
Ja, ja. Dus vrij kort na je huwelijk meteen vertrokken. En je vrouw kwam niet uit Ghana?
Nee, die komt zelfs uit hetzelfde dorpje. Dus,
kijk eens, dicht bij huis. Ja, ja, ja. Bedrijfskunde en dan hetgeen wat je gedaan hebt, is dat een beetje in dezelfde lijn of is dat een omslag geweest?
Ja, ik heb bedrijfskunde gestudeerd en toen ben ik de retail ingegaan. Nou, dat klopte allemaal nog, hè. Totdat wij bezig gingen met trouwplannen en dachten van oké, dus ik was toen een jaar of 25, denk ik. Is dit het dan, hè? Werken, 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 werken. En toen kwam dat idee van, we kunnen ook vrijwilligerswerk gaan doen in het buitenland. En na wat zoeken op internet kwamen we daar dus uit. Na Ghana heb ik wel weer de draad opgepakt. Dus toen klopte mijn cv weer op LinkedIn qua carrière. Alleen toen kwam ik er na een jaar of 2 echt wel, liep ik er wel een beetje op vast dat het was een enorme cultuurschok. Want in Ghana had ik geen eigen auto en waren ook geen stromend water. En het is allemaal heel basic. En toen kreeg ik een baan in Nederland en dan kreeg ik een auto van de zaak. Met 0 kilometer op de teller. Ik moest elke dag in pak naar kantoor. En het was een enorme cultuurschok. En na een tijdje had ik zoiets van, ja, ik doe dit. Waar gaat het om? Vooral om geld verdienen. En dat is niet meer mijn doel in het leven. Ja, ik heb wel geld nodig, hè.
Ja.
Maar het is niet een doel op zich. Dus daarna ben ik als zelfstandige aan de slag gegaan. Zodat ik meer vrijheid had om dingen te ondernemen die, ook vanuit mijn geloof, dingen te doen die vaak niet zo heel veel opleveren, maar ook wel commerciële dingen. Dus dan kon ik iets meer vrijheid nemen.
Ja, ja.
Dus misschien is dat wel, als je nou denkt van, wow, ik heb een beetje studie- of keuzestress en wat voor studie ik ga doen. Ik kan je wel aanbevelen om een studie af te ronden. Dat is wel handig in Nederland. dat je een papiertje hebt. Maar het betekent niet natuurlijk dat je voor de rest van je leven daaraan vastzit. Ik zie dat met heel veel vrienden van mij om mij heen, die werken niet meer in datzelfde straatje waar ze ooit voor gestudeerd hebben.
Nee, inderdaad. Dat komt heel vaak voor, hè?
Ja.
Ja, ja, ja. Nu dus bij Open Doors. In de aankondiging die jullie allemaal gezien hebben, stond iets over Simpson, geloofsheld, verraad, mishandeling en gevangenneming. Daar heb je ook van daarbij mee contact gehad of mee te maken gehad, ook misschien in Afrika?
Ja, nou ja, niet zelf dus, nee. Maar wel vanuit mijn werk ontmoet ik heel vaak vervolgde christenen en die delen dan hun verhalen, waarvan ik er een paar weer vandaag met jullie hoop te delen, maar dat bewaar ik voor straks.
Ja, precies. Oké, nou, dan gaan we daar straks naar luisteren. We hebben eerst nog weer een stukje van Gratia.
Volgende lied is opwekkingen 847. Ja, dan moet ik, als ik dan die tekst ga lezen, of nee, jullie lezen hem straks ook mee, Dan moet je eens even proberen te verplaatsen naar iemand die gevangen zit. Dus je zit er helemaal alleen in een vierkante meter. Laat ik het even heel klein maken. Wie is er dan nog die bij je is? En dat is God. God is altijd bij je. Het is de enige schuilplaats die we hebben. En als je dat dan weer mag weten, ze kunnen me eigenlijk helemaal niks doen. Want God is bij me. Ze kunnen me misschien wel het leven ontnemen, maar er is een leven naar de dood. En daar gaan we over zingen. 847. Er is een hoop, ja, die groter is, ja, dat God onze schuilplaats is.
Die
Oké, goedemiddag allemaal. Ik hoorde iets van een kamp gisteravond, klopt dat? Wie is er op kamp geweest? Mag ik eens handen zien? Ai, ai, ai. Hebben jullie voldoende slaap gehad of nee? Nou, ik ga toch proberen het dusdanig overtuigend te brengen dat jullie goed bij de les blijven. Ik heb 3 kwartier gekregen. Nee, dat is niet helemaal waar. Ietsje korter. Maar als jullie echt denken dat het duurt te lang, zwaai dan even naar mij. Dan probeer ik iets meer to the point te zijn. Nou, mijn naam is dus Jordi en ik werk bij Open Doors. En ik begreep dat jullie dit seizoen stilstaan bij Simpson. Klopt, hè? Dat ik dat niet verkeerd heb begrepen. Dus ik zat na te denken over wat voor lessen kunnen wij leren van het leven van Simpson. En ik wilde natuurlijk graag koppelen aan lessen uit de vervolgde kerk, waar ik zelf mee te maken heb vanuit mijn dagelijkse werk. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. En het thema wat ik erboven heb gezet, check, er staat leven voor God. Dus dat is eigenlijk het thema waar we stil bij willen gaan staan. Nou, allereerst zag ik dat in Hebreeën 11 staat dat Simpson een geloofsheld is. In Hebreeën 11 zie je een heel lijstje van allerlei personen uit de Bijbel die een geloofsheld worden genoemd. En toen dacht ik, vind ik Simpson eigenlijk wel een geloofsheld? Hij was wel een enorme krachtpatser, maar ja, die kracht die kreeg hij van God. Hij was ook wel een man met een groot geloof, maar hij maakte ook wel heel vaak best wel foute keuzes. En toch zegt de Bijbel dat Simpson een geloofsheld is. En dat vind ik eigenlijk heel bemoedigend, want Simpson was niet zonder zonde, zonder fouten. En toch kiest God ervoor om hem te gebruiken in zijn grotere plan. Wat betekent dat hij jou en mij ook op die manier kan gebruiken. Nou, ik wil een heel klein stukje lezen met jullie uit Rechteren 13. Waarin wordt aangekondigd voor de geboorte van Simpson al dat hij een roeping heeft om Nazireër te zijn. Dat is dan Rechteren 13, vers 1 tot 5. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. En daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach, die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen de engel van de Heer aan haar. Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen, zei hij, maar nu zal je zwanger worden en een zoon baren. Je mag daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein voedsel eten. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen en nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal al vanaf de moederschoot als Nazireër aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. Dus Simpson is nog niet eens geboren en dan heeft God al een plan voor hem dat hij Nazireër wordt. Wie van jullie weet wat een Nazireër is? Mag je zijn handen zien? 1, 2. Ja, ik moest daar zelf ook even induiken. Een Nazireër die kenmerkt zich door een aantal onthoudingsplichten, oftewel die doet een aantal dingen bewust niet, omdat hij heel erg toegewijd is aan God. En die onthoudingsplichten, daar lezen we over in nummer 6. Dat is het tweede stukje wat ik met jullie wil lezen. Dat is nummer 6, vers 1 tot 8. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer een man of vrouw een bijzondere gelofte aflegt om zich als Nazireër aan de Heer te wijden, moet zo iemand zich onthouden van wijn en bier. Hij mag ook geen verzuurde wijn drinken, geen andere verzuurde drank en geen druivensap. En hij mag geen verse of gedroogde druiven eten. Zolang zijn Nazireërschap duurt, mag hij niets eten dat van de wijnstok afkomstig is. Zelfs niet iets dat van de pitten en velletjes gemaakt wordt. Ook mag, zolang zijn Nazireërgelofte geldt, zijn hoofd niet door een scheermes worden aangeraakt gedurende de hele periode dat hij aan de Heer gewijd is. Is hij heilig en moet hij zijn hoofdhaar laten groeien. En zolang hij aan de Heer gewijd is, mag hij niet in de buurt van een dode komen. Zelfs als zijn vader of moeder of zijn broer of zus sterft, mag hij zich niet verontreinigen door bij hen te komen. Want op zijn hoofd draagt hij het teken dat hij aan God gewijd is. Zolang zijn Nazireërschap duurt, is hij aan de Heer gewijd. Nou, dat is het dus wat het is om een Nazireër te zijn. Drie dingen, ik heb daar even voor jullie een overzichtje van gemaakt. In het Hebreeuws staat het woordje Nazir. En dat betekent toegewijd. Dus een soort van dedicated, helemaal daarop gericht. En er zijn drie dingen die een Nazireër niet moet doen. Allereerst mag hij geen alcohol drinken. Dat is het eerste. Het tweede is dat hij zijn haar moet laten groeien. Dat mag hij niet afscheren. En het derde is dat hij geen lichaam van een dood iemand mag aanraken. En dan denk je misschien, nou, bijzondere regels. Lijkt me best ingewikkeld. Maar er zit ook een symbolische betekenis achter. Dus het zit hem niet alleen in de letterlijke uitvoering ervan, maar ook in de symbolische betekenis. Die eerste, geen alcohol, dat staat voor dat je je niet inlaat met werelds genot. Dat je niet leeft voor, nou ja, alles wat de wereld te bieden heeft. En lang haar, het tweede, voor een man was in die tijd echt een grote schande. Als man mocht je geen lang haar hebben. Dus als je dat toch deed, dan maakte je jezelf eigenlijk minder waardig. Haast belachelijk. Ik stel me zo voor, als in de tijd van Simpson er Instagram of TikTok was, dan kreeg hij denk ik geen likes. Want hij had als man lang haar en tenzij iedereen het super grappig vindt misschien of zo, of een soort van... Hij zou heel goed passen binnen een cancelcultuur, bedenk ik me nu. Maar hij verloochent zichzelf eigenlijk. Hij maakt zichzelf dus niet belangrijk. En het derde, geen doden aanraken, dat heeft ermee te maken dat je je verre houdt van zonde. Want in Romeinen 6, vers 23, daar staat, het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Dus de zonde leidt uiteindelijk tot de dood. En een Nazireër moest dan zelfs niet in de buurt van een dood lichaam komen, als teken dat hij zich helemaal verre hield van die zonde. Dus Simpson had de opdracht gekregen om helemaal te leven voor God. En toen dacht ik, hoe zat dat eigenlijk met Jezus? Wat denken jullie, was Jezus ook een Nazireër? Wie denkt van wel? Oké, wie denkt van niet? Enige aarzeling? Nou, jullie hebben gelijk. Als Nazireër dan legt hij een soort gelofte af en dan onthield hij je dus vrijwillig van die dingen. Dat heeft Jezus niet gedaan. Jezus die veranderde water in wijn. Waarschijnlijk dronk hij ook wijn. En in Markus 5 lezen we dat hij de hand van een overleden meisje aanraakt. Dus letterlijk gezien was Jezus geen Nazireër. Maar in zijn doen en laten was hij dat natuurlijk wel. Jezus was compleet toegewijd aan God. Zelfs zo toegewijd tot aan de kruisdood toe. En als wij als christenen net als Jezus willen zijn, als wij bij hem willen horen, als we hem willen volgen, als we op hem willen lijken, dan is eigenlijk dat Nazireërschap ook een beetje bedoeld voor ons. Niet letterlijk, maar wel dat wij ons leven toewijden aan God. Dat we niet, alleen maar doen waar we zelf in zin in hebben misschien, of ons helemaal laten leiden door andere dingen. Nee, God verlangt dat wij ons leven ook toewijden aan hem. In de eerste brief van Petrus, daar schrijft Petrus naar een van de eerste gemeenten, de eerste christenen. En die eerste christenen die werden vervolgd. Die kwamen tot geloof in Jezus en er was heel veel tegenstand, dus die werden helemaal verstrooid over allerlei gebieden. En Petrus die zegt tegen hen dat ze heilig zijn. Nou, als ik naar mezelf kijk, dan voel ik mezelf niet altijd heilig. Heilig in de zin van misschien perfect. Heilig betekent eigenlijk apart gezet. Dat lijkt ook wel weer op dat toegewijd zijn aan. Maar de Bijbel zegt dat als je Jezus aanneemt als je persoonlijke redder, dat je heilig wordt gemaakt in Christus. Niet op eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. In 1 Petrus 2 vers 9, daar staat dan in die brief aan die vervolgde christenen, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Dus Samson had een roeping om compleet te leven voor God. Jezus, die deed dat. Eigenlijk is dat Nazireërschap al een soort voorafspiegeling van wat Jezus kwam doen. En als christenen zijn wij ook geroepen om Jezus na te leven. En Petrus die zegt tegen die eerste christenen, jullie zijn ook geroepen om een heilige natie te zijn. Alleen, als we dan denken aan de praktijk van alle dag, aan de wereld, dan voelen we wel dat daar een spanningsveld is. Als ik naar die drie dingen kijk, dan zegt de wereld vaak het tegenovergestelde. Dus ik wil ze nog eens één keer langslopen. Als je kijkt naar die eerste, dan zegt de wereld tegen mij, geniet met volle teugen. Haal eruit wat erin zit. Leef alsof het je laatste dag is. Dat is ook een liedje. Terwijl het Nazireërschap zegt dan, houd je daar verre van. Ga daar niet helemaal in op, in alcohol en nou ja, alles wat de wereld heeft te bieden. Dus houd je daar afzijdig van. Nou, het tweede is, de wereld zegt, het is belangrijk dat je zelf belangrijk bent. Het draait om jou. Je moet een goede status hebben, je moet veel likes hebben op social media. Terwijl Samson, dus zoals ik al zei, waarschijnlijk niet zoveel likes kreeg. Die verloochent zichzelf, die maakt zichzelf bewust onbelangrijk. Dat staat haaks op wat de wereld eigenlijk zegt. De wereld zegt, we moeten bijzonder zijn, je moet populair zijn. En de derde, de wereld zegt, je moet doen en laten wat je wil. Je moet gewoon lekker voor jezelf bepalen wat goed en wat fout is. Iedereen heeft zijn eigen waarheid vandaag de dag. Wat is überhaupt waarheid? Terwijl God zegt, nee, ik bepaal wat goed en fout is. Ik moest denken aan een IKEA-meubel. Wie van jullie heeft wel eens een IKEA-kastje in elkaar gezet? Ja? Check, ik ook. Nou, als ik zo'n doos openmaak, er zit dan zo'n zakje bij met schroefjes en dan krijg ik weer zo'n draaiding. Daar heb ik er al een heleboel van. Dan kan ik gewoon beginnen, schroefjes erin en denk van, nou, ik ben wel een handige gast misschien en ik fix dat. Maar dan kans is vrij groot dat ik op een gegeven moment al een schroefje gebruikt heb die op een later moment bedoeld was. En misschien bak ik er wel helemaal niks van. IKEA die heeft dat ontwerp gemaakt, dus die geeft daar een handleiding bij. Dus best wel logisch dat die beter weten wat goed en fout is dan dat ik dat verzin over iets wat ik niet gemaakt heb. God heeft ons gemaakt, God heeft deze wereld gemaakt en God heeft ons een handleiding gegeven. En die heb ik hier bij me. Ik was dus in Afrika en nou ja, daar spreken ze veel ook Engels. En dan is het natuurlijk een Bijbel, B-I-B-L-E. En toen zei iemand tegen mij, dat is een afkorting, Bijbel, Best Instruction Before Leaving Earth. En dat vond ik wel heel mooi, hè? Dus de best mogelijke handleiding voor hier op aarde, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus ik zou zeggen, onthoud die. God zegt, ik zet de standaard. Ik weet, ik heb jou gemaakt zoals je bent. Ik weet het beste wat goed is voor jou. Nou, dat spanningsveld, dat ervaarde Samson. Want Samson die werd gevangen genomen, belachelijk gemaakt, zelfs mishandeld. Jezus die kwam in dat spanningsveld te staan. Datgene wat hij voor stond, dat werd niet geaccepteerd door de wereld. En uiteindelijk vermoorden ze hem zelfs aan een kruis. Die eerste christenen, waarover we lezen in die eerste brief van Petrus bijvoorbeeld, die werden heel heftig vervolgd. Het werd ook niet geaccepteerd. En die vervolging die gaat door tot op de dag van vandaag. En voor ons kan dat ook gelden, dat als je zegt, hey, ik kies ervoor om te leven voor God, dat dat een spanning oplevert met je omgeving. Misschien zijn er nu een aantal van je vrienden die zeggen, we gaan op zondagmiddag, weet ik veel wat je hier allemaal in de ochtend kan doen, ik heb geen idee, maar allerlei andere dingen doen, of in de omgeving. Maar jullie zijn toch hier? Nou, en misschien vinden ze daar wel wat van, hè? Nou, dan zeg je van, maar wij hebben frikandellen in de kerk. Dat is wel een belangrijk punt. Maar je maakt keuzes die anders zijn dan misschien de grote menigte doet. En je kan het vergelijken met tegen de stroom inzwemmen. Als je als vis tegen de stroom inzwemt, dan zie je dus al die andere vissen die gaan lekker met de stroom mee. En dat is ook heel relaxed, hè, want dan hoef je ook niet zoveel energie in te zetten, want het water doet het werk. Jij moet echt je best doen om daar tegen in te zwemmen. En als ik dan tegen die stroom inzwem, dan komt ook die hele meute vissen op mij af en waarschijnlijk bots ik af en toe tegen zo'n vis aan. Dat is wat er gebeurt als christen, als je ervoor kiest om te leven voor God. Dan kan het niet anders dan dat je niet altijd de makkelijke weg kan kiezen. Nou, dat zien we ook in de vervolgde kerk. En voor mij houdt de vervolgde kerk, dus christenen gewoon zoals jij en ik, maar die in een land leven waar ze niet de vrijheid hebben zoals wij, houdt mij wel een soort spiegel voor. Zij hebben niet de vrijheid om altijd samen te komen zoals wij dat kunnen hier. Ik heb die wel, maar wat doe ik dan eigenlijk met die vrijheid? Ik was vorig jaar in Egypte en in Egypte zijn 90% van de mensen moslim, 10% christen. En ik ontmoette daar een jongerengroep, zo'n 30 christelijke jongeren. En de meeste van hun vrienden zijn moslim, logischerwijs, want bijna iedereen is moslim. En ze noemden een aantal dingen waar zij mee te maken krijgen. De meiden van die groep die zeiden, we worden dagelijks op straat uitgescholden. Ze dragen geen hoofddoek, christelijke meisjes. En dat valt daar enorm op straat, als je dat niet doet. En ze zeiden, van kind af aan worden we gewoon uitgescholden op straat. Of mensen, die mannen die spugen naar ons. Soms dan krijgen ze zelfs een klap in hun gezicht. En dat vonden ze eigenlijk inmiddels wel normaal. Je hebt in Egypte, staat ook in je identiteitskaart of je christen of moslim bent. Dus stel dat erin staat christen en je denkt van, nou, ik zou wel graag een voetbalcarrière willen. Dat kan niet in Egypte. Je kan alleen maar in de Egyptische eredivisie of het nationale elftal voetballen als je moslim bent. Dat in je identiteitskaart staat. Nou, dan kan je denken, nou ja, boeien, dan maar geen voetbalcarrière. Het ging uiteindelijk toch niet zo goed als ik had gehoopt. Dat was bij mij zo. Dat is dan misschien nog niet het ergste, maar je kan ook heel veel overheidsbanen niet doen. Dus je wordt in alles beperkt. Als je naar de kerk gaat, elke kerk in Egypte heeft detectiepoortjes bij de ingang. Nou, hier stonden de deuren letterlijk wagenwijd open. Ik dacht, fantastisch, open doors. Hoe mooi is dat? ik wandelde hier heel relaxed naar binnen. Maar daar moet je door een detectiepoortje, heb je een tassenscanner, zoals je dat op Schiphol ook hebt. Want er zijn heel veel aanslagen geweest op kerken. Ik kwam bij een kerk en die kerk die had al detectiepoortjes. En er was een man gekomen met een kinderwagen. En die kinderwagen die was net iets te breed voor het poortje. En er stond een vrouw bij de ingang, laten we zeggen een koster. En die zei tegen die man van, zag dat die kinderwagen te breed was voor het poortje. Ga maar om het poortje heen. Dus die man die gaat met die kinderwagen om het poortje heen. Maar in plaats van dat hij een babytje in het kinderwagen had liggen, lag er een bom in die kinderwagen. En hij liet die bom afgaan in de kerk en er kwamen meer dan 40 mensen om. Je zag nog alle barsten in de muur, et cetera. Ze hadden wel weer nieuwe kerkbanken er neergezet. En dan denk je, zou ik dan nog naar de kerk gaan, hè? Zou ik naar de kerk gaan als ik niet zeker weet of dat veilig is? Zouden jullie hier op zondagmiddag naartoe gaan als er detectiepoortjes zijn en als je niet zeker weet of dit een hele veilige plek is? En als je dit soort verhalen hoort, dan kan je er een soort van depressief van worden. En dat je denkt van, jongen, als dat het dan betekent om christen te zijn en als het dan zo moeilijk is. Maar mij bemoedigt het zelfs. En het moedigt mij aan in mijn geloof. Want op een vrijdagavond ging ik daar door die detectiepoortjes naar een jeugddienst. Het was een enorm grote kerk. En er zaten 1500 jongeren in de kerk. En bij ons, als het een jeugddienst is, dan heb je alle leeftijden, zeg maar. Zit de kerk misschien wel redelijk vol, maar zijn het niet alleen jongeren? Dat waren alleen maar jongeren. En voor een moslim, als dan in je identiteitskaart staat moslim, kan je dat trouwens niet laten aanpassen. Dus heel veel moslims komen tot geloof in Jezus. Maar dan kunnen ze hun identiteitskaart niet laten aanpassen. Dan mogen ze officieel niet naar de kerk. Dus het kan maar zo zijn dat de politie bij de ingang van de kerk staat te checken op jouw idee of jij wel christen bent volgens jouw identiteitskaart. En ik vroeg mijn contactpersoon, zitten hier dan ook MBB'ers, zoals we dat noemen, Muslim Background Believers, oftewel iemand die eerst, of die als moslim is opgegroeid, maar tot geloof is gekomen in Jezus. En toen zei hij van, oh ja, daar en daar en daar. Dus er waren heel veel jongeren die dus ook nog eens illegaal naar die kerk gingen, omdat ze daar gewoon graag willen zijn. Ik heb ook nog een foto meegenomen van een jongen die ik vorig jaar ontmoette. Dit is Manga. En Manga die komt uit Nigeria. Nigeria ligt in Afrika, ongeveer in het midden. En is 22 keer zo groot als Nederland. En in het noorden is het vooral islamitisch, in het zuiden vooral christelijk. En in het noorden is vervolging, in het zuiden niet. Nou, dan kan je misschien denken, als er vervolging is in Friesland, dan ga ik toch lekker in Limburg wonen, toch? Snel opgelost. Maar daar is het dus, de afstand is 22 keer zo groot. Zoals ik zei, heb ik een aantal jaren in Afrika gewoond. En toen ik hier naartoe reed, dan zegt hij af en toe wel tegen mij van, nou, ga 40 kilometer rechtdoor. Maar daar was het af en toe gewoon, zei mijn navigatiesysteem, ga over 340 kilometer rechtsaf. Rijdt wel super relaxed. Dus die afstanden zijn veel groter. En Manga die woonde in het noorden en hij was op een avond thuis met zijn hele gezin, met zijn vader en zijn moeder, zijn oudere broer, hij als tweede, twee broertjes onder hem en een zusje. En rond een uur of 7 s'avonds kwamen in één keer 30 gewapende mannen naar zijn huis. Ze hadden allemaal bivakmutsen op en ze zetten het hele gezin binnen neer en ze namen alles mee wat los en vast zat. Gordijnen van de muur, zelfs het bestek uit de la. En meest pijnlijke nog, de autosleutel van Manga. Hij was 22 jaar, had net zijn eerste autootje, was een klein autootje. Maar zijn auto ging er ook vandoor. En Manga dacht, nou, dit is een overval en hij was al bezig met morgen. Hij dacht, als ik dit nou zonder kleerscheuren vanaf kom, dan moeten we morgen gewoon weer overnieuw beginnen. En dan zijn we alles kwijt, maar dan beginnen we morgen overnieuw. Maar toen ze klaar waren, toen stopten ze Manga's moeder in de kledingkast. Manga's jongste broertje en zusje werden onder het bed gestopt. En ze namen Manga's vader, zijn oudere broer, Manga en het broertje onder hem mee naar buiten. En dan vonden ze ergens een stuk elektriciteitskabel en ze bonden die handen van die vier mannen vast op de rug. En ze werden alle vier op een rijtje gezet op hun knieën. En toen begonnen ze bij de vader van Manga. En ze zeiden tegen de vader van Manga, ben jij bereid om je te bekeren tot de islam en afstand te doen van je geloof in Jezus? En toen dacht Manga, dit is niet gewoon een overval, dit is vervolging. En daar had hij wel eens van gehoord, maar hij had nooit gedacht dat dat bij zijn gezin, bij zijn familie zou komen. Manga's vader die dacht even na en die zei, nou weet je wat, dat is nogal wat hè, als we ons als gezin moeten bekeren tot een ander geloof. Als jullie morgen terugkomen, dan zijn we er klaar voor. Met het idee dat ze dan snel zouden vluchten. Maar die Boko Haram terroristen, die waren het daar niet mee eens. En die zeiden, nee, jij moet nu besluiten wat je doet. We stellen je nog één keer de vraag. En dus stelden ze Manga's vader opnieuw de vraag, ben jij bereid om afstand te doen van je geloof in Jezus en je te bekeren tot de islam? Manga's vader die zei nee en voor de ogen van zijn drie zoons werd hij vermoord. Toen gingen ze naar de oudste zoon en die stelde ze dezelfde vraag. Ben jij bereid om je te bekeren tot de islam en afstand te doen van je geloof in Jezus? En Manga's broer die zei ook nee. Ze sneden zijn nek door en hij viel voorover op de grond. Toen kwamen ze bij Manga. En Manga die dacht, 22 jaar, dit was het dan, einde van mijn leven. Maar wat hij vooral dacht is, ik geloof dat God bestaat, maar ik ben eigenlijk nooit serieus geweest. Hij zei tegen mij, eigenlijk de enige reden dat ik naar de kerk ging, was omdat mijn moeder zei dat ik moest. Nou, stel je voor dat je 22 bent en je gaat nog steeds omdat je moeder zegt dat je moet. Dat vind ik al best wel dapper eigenlijk. Hè? Maar hij zei, dat was de belangrijkste drijfveer voor mij. Het was niet dat ik niet geloofde, maar ik was druk met andere dingen. Met uitgaan in het weekend en spullen vond ik belangrijk. En nu was in één keer dat moment daar en dacht ik, ja, verdien ik het wel om een tweede kans te krijgen? Dus hij begon alles te bidden wat hem te binnen schoot. Hij bad, Heer vergeef hen wat ze doen, want ze weten niet wat ze doen. Hij zei, ik bad ook, Heer zegen het eten, amen. Hij bad alles maar wat hij kon verzinnen. En toen stelden ze hem ook de vraag, ben jij bereid om afstand te doen van je geloof en je te bekeren tot de islam? Manga die zei nee en ze hebben zijn nek helemaal rondom doorgesneden. Zo zoals je kan zien op die foto. Hij viel op de grond en toen gingen ze naar zijn jongste broertje, jongere broertje. En toen zeiden ze van, ja, is dit al een volwassene of is het nog een kind? Het is toch nog wel een heel jong ventje. Toen hebben ze hem naar binnen gestuurd, zijn ze weggegaan. Duur een tijdje voordat halve dorp was natuurlijk gevlucht. Duur een tijdje voordat iedereen terugkwam. Ze bevrijden de moeder, die zag dat haar man was overleden. En ze brachten Manga en de broer naar een kliniek. En eigenlijk was het onmogelijk dat Manga dit overleefde. Maar op wonderlijke manier heeft hij toch overleefd. Een half jaar later liep hij de kliniek uit met een enorm litteken wat helemaal zo rondom gaat. En toen hij uit de kliniek kwam, toen zat hij best wel vol met woede. Hij dacht, ik ga op zoek naar een geweer en ik neem wraak. Al had hij geen idee wie die terroristen waren, want ze hadden allemaal bivakmutsen op. Maar tegelijkertijd ging hij de Bijbel lezen. En daar las hij dat je als christen zelfs je vijand lief moet hebben. Hij las ook bijbelteksten die hij gebeden had, waarvan hij niet eens wist dat die in de Bijbel stonden. En hij herinnerde zich dat hij gebeden had, if I may live, I will live to declare the name of the Lord. Dus als ik mag blijven leven, dan zal ik leven voor u. Zal ik leven voor God, dan zal ik mijn leven toewijden aan God en zijn naam bekendmaken. En nu had hij die tweede kans gekregen. En waar hij zich eerst schaamde voor het litteken, hij deed altijd zijn kraag omhoog, of hij droeg een sjaal als hij naar school ging, besefte hij zich, nee, dit litteken is een getuigenis dat God bestaat. Dus als je Manga nu tegenkomt en je zou hem vragen van, gast, wat is er met jou gebeurd, hè? Enorm litteken hier, dan gaat hij een getuigenis geven over wie God voor hem is en hoe belangrijk Jezus voor hem is. Hij zegt letterlijk, ik klamp mij vast aan Jezus. En als hij dat tegen mij zegt, dan denk ik van, kan ik dat ook zeggen? Kan ik ook zeggen dat God, dat Jezus zo belangrijk voor mij is in mijn leven? Wat ik ook nog mooi vond, is dat hij zei tegen mij, elke dag dat ik wakker word, word ik niet zelf wakker, maar is het God die mij wakker maakt. En als God mij wakker maakt, heb ik weer een nieuwe dag waarin ik mag leven voor hem. Misschien denk je met zo'n heftig verhaal en stel je voor dat je in Egypte christen zou zijn. Of als je denkt aan het Nazireeën zijn, dat is allemaal best wel beperkend en beklemmend. Word ik daar nou vrij van, hè? Zoals het eerste lied, God maakt vrij. Maar ik geloof oprecht dat het echt vrij maakt. Want als je Jezus toelaat in je leven, dan bepaalt hij ten diepste wie je bent. Niet je omstandigheden, of het meezit, of je door een dal gaat in je leven, of dat je misschien tijdelijk op een berg staat en het gaat allemaal voor de wind. Dan bepaalt ook niet het aantal likes op social media, of mensen je boeiend vinden, of mensen je belangrijk vinden. Dat bepaalt niet wie je bent. Je prestaties bepalen ook niet wie je bent. Maar Jezus bepaalt dan ten diepste wie je bent. Ik heb een papiertje meegenomen met een kleine soort van activiteit. Jullie zijn nog net erbij, hè? Ik zie wel kleine oogjes. Maar jullie, ik zie allemaal nog open ogen, dat is fijn. Ik wil iets met jullie gaan doen en dat heet de 10 stappen van vervolging. Dit is een soort denkoefening om het iets dichterbij te laten komen en na te denken, wat zou ik zelf doen? Dus jullie mogen allemaal wel even gaan staan. Het is niet een soort spel wat ik met jullie wil gaan doen. En ik heb even wel een paar spelregels in die zin. Allereerst mag je even stil blijven. De bedoeling is niet dat je met elkaar gaat overleggen. De bedoeling is gewoon dat je voor jezelf nadenkt. Ik ga elke keer een stap vertellen. Stel je voor dat in Nederland, ik noem maar iets, het niet veilig is om naar de kerk te gaan. Zou jij dan nog steeds en voor kiezen om naar de kerk te gaan, of zou je dan nog steeds vasthouden aan je geloof? Als je dan bij een stap denkt van, ja, als dat nou eenmaal zo is, maakt me niet uit, ik hou nog steeds vast aan mijn geloof, dan blijf je staan. En als je denkt, dit gaat mij echt te ver, dan ga je zitten. Dat is wat we gaan doen. Ook heel belangrijk, er is geen goed of fout. Dus het maakt niet uit hoe lang je blijft staan, wanneer je gaat zitten. Dus het is niet een soort wedstrijdje. Je doet het gewoon puur voor jezelf. Dus je denkt voor jezelf na, wat zou ik zelf doen? En als we dat dan gedaan hebben, die 10 stappen, dan ben ik daarna even benieuwd van, nou, wat vonden jullie daarvan en wat deed dat met jullie? Is het duidelijk? Nog meer uitleg nodig? Nee? Oké. Dus als je zegt van, dit is voor mij geen probleem, dan blijf je staan. Als je zegt, dit gaat mij te ver, dan ga je zitten. De eerste stap, stel je voor, alle christelijke social media in Nederland wordt verboden. Beam en Huis van Bellen, Move, weet ik veel. Je kan op internet geen christelijke socials meer vinden. Zeg je dan je geloof op, dan ga je zitten. En als je zegt van nee, dan maar geen christelijke social media, dan blijf je staan. Stap 2. Christelijke boeken en bijbels mogen niet meer verkocht worden. En ook christelijke websites zijn niet meer online. Dus dat is wettelijk verboden. Als jij dan zegt van nou, dan kan ik niet meer geloven, dan ga je zitten. Als je zegt, oké, hou ik nog steeds vast aan mijn geloof, dan mag je blijven staan. Stap 3. De overheid bepaalt waar de dominee over preekt. Nou, ik ben geen dominee officieel, hè, maar stel nou voor dat ik van niet Mark Rutte dan, maar iemand anders misschien, een papiertje had gekregen waarop stond wat ik mag vertellen. Hè? Dus de overheid bepaalt wat er nog gesproken mag worden in een kerk. Zou je dan je geloof verlaten, dan ga je zitten. Zou je je geloof vasthouden, dan blijf je staan. Nou, so far so good. Hè? Dit zijn natuurlijk stappen die niet zo dicht bij jezelf komen, maar nu komen de stappen wel wat dichterbij. Op school word je genegeerd en gepest door leraren en medeleerlingen. Hè? Of op je werk door je collega's, omdat je christen bent. Ga je dan verzwijgen dat je christen bent? He, zodat je niet gepest wordt en genegeerd wordt. Als je denkt van nou, dan vertel ik maar tegen niemand dat ik christen ben, dan mag je gaan zitten. En als je zegt, nee, dan mag nog steeds iedereen weten dat ik christen ben, dan mag je blijven staan. Stap 5. Je hebt gestudeerd, hè? Ik vertelde net wat, middelbare school, studie afgemaakt. Je hebt echt bloed, zweet en tranen. En die studie is afgerond en je vindt je droombaan. Je hebt al 2 sollicitatiegesprekken gehad en je hebt het 3e en laatste sollicitatiegesprek. En je krijgt nog 1 vraag. De vraag is, ben je christen? Als je dan ja zegt, krijg je die droombaan niet. Als je nee zegt, dan krijg je die droombaan. Zou je nee zeggen, zou je ontkennen dat je christen bent, zodat je die baan wel krijgt, dan mag je gaan zitten. Zou je toch zeggen dat je christen bent, maar daardoor kan je die baan niet krijgen, dan mag je blijven staan. Het hebben van een Bijbel wordt illegaal. Er zijn best wat landen waar dit een illegaal boek is. Stel dat de Bijbel illegaal wordt in Nederland, een verboden boek. Zou jij dan de Bijbel weggooien? Zodat als er een controle komt thuis, dan is er niks aan de hand. Ja, want je hebt geen Bijbel meer in huis, dus je voldoet aan de wet. Of zou jij de Bijbel toch stiekem in huis houden met de kans dat je een gevangenisstraf krijgt? Als je zegt, ik gooi de Bijbel weg, dan mag je gaan zitten. Als je zegt, ik hou toch stiekem die Bijbel in huis, dan mag je blijven staan. Stap 7. Omdat je christen bent, ben je niet meer welkom op school, niet meer welkom op je werk en niet meer welkom bij je hobby, je sportclub of wat je ook maar doet. Zou je dan je geloof voor jezelf houden, zodat je wel naar school kan gaan, zodat je wel kan werken, zodat je wel je hobby uit kan oefenen? Dan mag je gaan zitten en als je zegt, nee, dan maar geen school, dan maar geen werk, dan maar geen hobby, dan mag je blijven staan. Stap 8. Je familie, je gezin, je broers en zussen, je ouders, die worden opgepakt en naar een strafkamp gebracht. Wat voor advies zou je ze dan geven? Zou je ze adviseren dat ze ontkennen dat ze christen zijn, zodat ze weer vrijgelaten worden? Of zou je ze adviseren dat ze er vooruit komen dat ze christen zijn, met de kans dat je hen nooit weer terugziet? Als je ze adviseert om te ontkennen om christen te zijn, dan mag je gaan zitten. En als je ze adviseert om dat ze ervoor uitkomen dat ze christen zijn, met de kans dat je ze nooit weer ziet, dan mag je blijven staan. Stap 9. Je eigen leven staat op het spel. Denk aan manga. Je krijgt een pistool of een mes op je keel. Met de vraag of je christen bent. Als je ja zegt, dan word je vermoord. Als je nee zegt, blijf je in leven. Zou je je leven willen geven voor het christen zijn, dan mag je blijven staan. En als je zegt nee, op dat moment dan ontken ik dat ik christen ben, zodat ik wel kan blijven leven, dan mag je gaan zitten. En als laatste stap, stap 10. Het leven van een geliefde staat op het spel. Misschien je beste vriend of vriendin, misschien je kind, misschien je man of vrouw. Die krijgen het mes op de keel. En als jij zegt dat je christen bent, wordt hij of zij vermoord. Als je ontkent dat je christen bent, blijft hij of zij leven. Wat zou je doen? Zou je zeggen dat je christen bent, zodat het iemand uit jouw omgeving het leven kost, iemand waar je heel veel van houdt? Dan mag je blijven staan. En als je zegt nee, dan ontken ik dat ik christen ben, dan mag je gaan zitten. Oké, voor zover je nog niet zit, mag je nu ook allemaal gaan zitten. Nou, dank jullie wel dat jullie deze denkoefening even met mij mee hebben gedaan. Wie vond dit best wel een heftig proces om over na te denken? Mag je eens handen zien? Wie vond dit best wel heftig? Ja? Is er iemand die iets hierover wil zeggen? Van wat je ervan vond, over een bepaalde stap of wat het met je deed. Mag ook iemand van de volwassenen zijn natuurlijk. Wie durft daar iets over te zeggen? Wat je hiervan vond als je hier zo over nadenkt? Ja. Ja. Ja, dus er wordt gezegd, ik ben gaan zitten bij de stap van een mes op de keel, hè, als het mijn eigen leven kost, want dan ontken ik misschien, maar dan kan ik daarna nog verder leven en dat leven misschien ook wel weer goed gebruiken. Hè. Ja. We gaan er niet te diep op in, maar dankjewel. Ja. Ja.
Tegelijkertijd vertrouw ik op de Heilige Geest in dat soort situaties. Ik ben blijven staan, maar ik vraag me af of ik het zou kunnen. Maar voor nu denk ik, God heeft zijn leven voor mij gegeven.
Ja. Dankjewel. Ik herhaal het even via de microfoon. Maar dat het natuurlijk moeilijk is om te zeggen wat je echt zou doen in dat soort situaties. Nu kan je wel blijven staan. En ook erop vertrouwen dat God je ook de kracht geeft, hè, dat de Heilige Geest ingrijpt. Maar het is natuurlijk waar, hè. Ik zou ook niet met zekerheid kunnen zeggen wat ik bij elke stap zou doen als ik dat echt in die situatie zou komen zelf. Ik vind dat de Heilige Geest erbij wordt gehaald wel een heel mooi iets wat u zegt. We zien dat ook in de Bijbel, hè? Als Stefanus wordt gestenigd, dan ziet hij op dat moment een geopende hemel. Dus God grijpt in. Manga, die getuigt dat, die werd natuurlijk heel bruut aangevallen, enorm litteken. Maar hij zei, ik voelde geen enkele pijn. Nou, dat kan eigenlijk helemaal niet, toch? Als je hele keel wordt doorgesneden. Dus hij zei, dat was het eerste wonder. Dat God de pijn wegnam. Dus ik geloof ook dat geloven is überhaupt niet op onze eigen krachten. Dat we ook mogen vertrouwen op God. Waar het mij om ging met deze denkoefening is om het iets dichterbij te laten komen. Dus ik hoop dat dat in die zin gelukt is. Wat ik ook belangrijk vind om te benoemen is, ik begon helemaal aan het begin met Simson, wat een super, niet een superheld, een geloofsheld genoemd. Christenen zijn niet een soort, vervolgde christenen zijn niet een soort superhelden. Hè? Want je kan denken van, wow, manga die zei dus gewoon nee, hè, toen hij het mes op zijn keel kreeg, wat een groot geloof heeft hij. Maar jullie hebben ook gehoord dat manga zei dat hij helemaal niet zo serieus was in zijn geloof. Dus in die zin zijn we als christenen gewoon gelijk. Dus we hoeven niet op te kijken naar vervolgde christenen, maar we mogen wel wat van hen leren. De vrijmoedigheid, die 1500 jongeren in die kerk in Caïro in Egypte, die zeggen van, ook al mag ik alleen maar illegaal naar de kerk, moet ik door een detectiepoortje heen, ik ga gewoon naar die jongerendienst heen. Nou, denk daar eens voor jezelf over na. Daar wil ik ook mee eindigen. Ik had als thema gekozen voor leven voor God. En ik hoop vooral dat je vandaag, doordat je hier bent, dat je aangemoedigd wordt om te zeggen, God zet ik op de eerste plek. Uw wil geschieden in de hemel en op de aarde en ook in mijn leven. Dat betekent niet dat die Nazireër onthoudingsplichten exact voor ons gelden. We hebben veel meer vrijheid wat dat betreft. Maar God vraagt wel dat wij wel echt toegewijd leven voor hem. En dat is niet beklemmend, maar juist bevrijdend. Ik wil afsluiten met een hele korte tekst uit Johannes 3, vers 30. Johannes zegt daar, hij moet groter worden en ik kleiner. En dat is een mooie uitdaging die ik jullie en mijzelf mee wil geven. Johannes die zegt dat over Jezus. Hij zegt, Jezus moet steeds belangrijker worden in mijn leven en ik steeds minder belangrijk. Waar de wereld zegt tegen ons, het draait om jou, het draait om mij, zegt God, nee, het draait om Jezus. En laten we dat nastreven, dat we hem centraal stellen in ons leven. Ik heb om af te sluiten een heel kort filmpje meegenomen van een kerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek in maart 2023, dus dat is zeg maar een jaar geleden, werd hun kerk afgebrand en vernietigd door terroristen. Stel je voor dat dat hier gebeurt. Ik hoorde dat die kerk nog niet zo heel lang geleden prachtig mooi verbouwd is. Dat kan ik ook zien trouwens. Maar stel je nou voor dat komende week deze kerk wordt aangevallen en in puin wordt gegooid. Er is niks van over van die kerk. Wat zouden jullie dan volgende week zondag doen? Zou je dan een kerkdienst hebben? Nou, in dit filmpje zien we kerkgangers van die kerk die vernield is de zondag daarna een kerkdienst vieren buiten in de open lucht naast dat kapotte kerkgebouw. En dan denk je misschien, ja, dat is Afrika en in Afrika is het altijd lekker weer. Dus dat is niet zo erg, de zon schijnt. Maar in dit geval zitten ze zelfs in de regen. Dus ik hoop dat dit filmpje jullie aanmoedigt om te leven voor God. Ook belangrijk. Komt later.
Ik ben er zelf een beetje stil van. En misschien jullie ook wel. Jordi, hartelijk dank dat je ons mee hebt genomen. En het dichtbij heeft gebracht omdat we zelf ook moesten gaan nadenken. En wat er net al even gezegd werd, je kunt nu makkelijk een beslissing nemen, maar als je ervoor staat, dan is het misschien toch weer heel anders. We hebben heel veel gehoord. Dat kunnen we even tot ons laten inzinken. En ik wil graag Grazia weer vragen om een muzikale bijdrage te leveren.
lied wat we willen gaan zingen is Huis van Vrede. Maar ja, we hebben net al gehoord over die 1500 jongeren die dan samenkomen. Hè? Zoals wij hier dan met elkaar zitten. Hoe fijn het eigenlijk is dat je God mag loven, God mag prijzen. Dat we voor elkaar mogen bidden. En dat geldt dus eigenlijk ook voor die mensen die dus niet in die vrijheid kunnen leven. Dat is wat wij kunnen doen. In een vrij land kunnen we bidden voor die mensen die vervolgd worden. En Huis van Vrede. Vrede, shalom, is de volmaakte vrede die we mogen kennen. Als we hier zo bij elkaar mogen zijn. Daar gaan we van zingen.
Wat ik zo nodig heb, boven alle dingen, wat echt belangrijk is, is bij u te vinden. In alles wat ik zocht, was ik steeds op zoek naar u. Wie kent mijn hart als u, de tranen die ik huilde, in uw aanwezigheid mag ik altijd schuilen. U roept mij dichterbij, in uw armen ben ik thuis. Liever één dag bij u, in dit huis van
Dank je. Is er iemand die misschien nog een vraag heeft voor Jordi of een opmerking wil maken, iets wil toevoegen? Zo niet, dan wil ik je hartelijk bedanken, in ieder geval jou in het bijzonder ook voor wat je ons verteld heeft, maar ook ons aan het denken gezet heeft. En daar kunnen we ook deze week denk ik nog best wel eens een keer aan terugdenken. Ik wil je vragen of je wil dank en eindigen met ons hier.
Ja, mocht je nou toch nog vragen hebben of je bent toch nog wel benieuwd naar iets. Ik heb ook wel zin in een frikandel. Dus ik blijf nog heel eventjes. Dus je mag ook na de dienst mag je mij rustig wat vragen. Ik had nog twee slides meegenomen. Als wij vervolgde christenen ontmoeten en bijvoorbeeld Manga, als ik hem vraag van nou, wat kan ik voor jou doen? Dan vragen ze altijd om gebed. Het bid voor mij, bid voor mijn moeder, bid voor mijn zusje die naar school gaat. Bid voor ons. Ook de christenen in Egypte die vragen bid voor ons. En het mooie is, dat kunnen wij allemaal doen op onze eigen plek. We hoeven nu niet allemaal straks in het vliegtuig in één keer die kant op. Gebed kan je op je eigen plek doen. En er zijn ook geen grenzen aan gebed. En als je dan denkt, ja, bidden voor de vervolgde kerk is wel handig als ik weet wat ik moet bidden. Dan zou ik zeggen, volg Open Doors op Instagram. Want daar delen wij heel vaak gebedsposts met een oproep tot gebed. Heel vaak heel actueel. En dan krijg je vanzelf wel eens wat op je tijdlijn. Als je nou denkt van, nou, dat bidden, oké, dat ga ik wel doen, maar ik wil ook nog wel een stapje verder gaan. Wij organiseren ook jongerenreizen naar bijvoorbeeld Egypte. Ook deze zomer, wel vanaf 18 jaar. Dus als je nou 18 jaar bent en ouder, of nog niet, dan kan je erover nadenken voor de toekomst. Dan zou ik zeggen, overweeg het eens, want het is super gaaf om als met een groep Nederlandse jongeren, om een groep jongeren in een ander land, christelijke jongeren, te ontmoeten en nou ja, van elkaar te leren, ook die andere cultuur te zien, et cetera. Dus nu willen we ook met elkaar gaan bidden. En aan het einde van dat gebed zal ik ook de zegen meegeven vanuit nummer 6. Overigens, nummer 6, dat is wel interessant, dat is ook het hoofdstuk waarin dat hele Nazireeschap wordt uitgelegd. Hetzelfde hoofdstuk waarin een hele mooie zegenbede staat. Zullen wij met elkaar gaan bidden? Hemelse Vader, u bent een goede, grote, getrouwe God. Dank u wel dat wij hier in alle vrijheid zo deze dienst mochten beleven met elkaar. Dank u wel voor alle talenten die u geeft. Voor de techniek, het geluid, de beamer. Heer, voor de muzikanten, voor de zangers en zangeressen. Heer, dank u wel voor dit prachtige gebouw dat beschikbaar is. Heer, dank u wel voor de jongeren die gekozen hebben om hier vanmiddag te zijn. Heer, wilt u zijn met onze vervolgde familie, vervolgde christenen die niet die vrijheid kennen zoals wij die kennen. Heer, wilt u hen nabij zijn? Wilt u zijn in het bijzonder ook met Manga's familie? Wilt u hen helpen? Wilt u hen ook helpen met een inkomen nu de vader niet meer leeft en ze in die zin ook moeilijker rond kunnen komen? Heer, wilt u voorzien en heel dicht aanwezig zijn? Wilt u ook met ons zijn in Nederland? Heer, als wij ja, vaak zo druk zijn met school, met studie, met werk, met van alles en nog wat. En dan hebben we ook nog zoveel afleiding in ons leven. Denk aan ons mobiele telefoon. Heer, help ons om u te zoeken. Om door de dag heen telkens opnieuw stil te staan bij wie u bent en u centraal te stellen in ons leven, Heer. Zodat we zullen merken dat we dan onze ware identiteit ontdekken. Dat we dan echt in vrijheid zullen leven. Heer, en ik bid u dat u ook vanuit hier met ons meegaat. Ik wens jullie toe dat de Heer met jullie zal zijn en jullie zal beschermen. Dat hij goed voor jullie zal zijn en voor jullie zal zorgen. Dat hij over jullie zal waken en jullie vrede zal geven. Amen.
Dankjewel. Nogmaals dank dat je hier helemaal naartoe wilde komen en ons meegenomen hebt in het verhaal. En God zegen toegewenst ook op je verdere werk en je dagelijks leven. Ik moest straks denken aan de gebedsnacht die we hier ook altijd hebben in de kerk. En ik neem aan dit jaar ook weer. Kijk even, Arwin. Ja.
Tuurlijk.
En ik weet, in het verleden zijn er ook wel eens jongeren bij geweest, Annemarie. Dus misschien dit jaar ook weer de moeite waard om daar een gedeelte, of misschien zelfs de hele nacht. Jullie zijn gewend om op te blijven s'nachts, heb ik gehoord afgelopen vrijdag. Dus dan heb je ook de mogelijkheid om de hele nacht op te blijven. En is best heel indrukwekkend om daar aan mee te doen. Dus denk daar ook eens over na. We gaan tot slot nog een keer luisteren. Misschien kunnen we ook meezingen. Ja.
Dat mag natuurlijk altijd. Hè? het lied wat we willen gaan zingen heet Holy Forever. Ja, ik moet heel erg denken als dat laatste Bijbelboek in de Bijbel, hè, Openbaring. Staat hier, 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Wat we net ook hoorden, hè, over een vader die dan vermoord wordt. Toch mag je dan weten dat hij daar is, bij de hemelse vader. En niet alleen, maar met duizenden en duizenden. Want het huis van God is nog steeds niet vol. Zoals de Bijbel dan ook zegt. Zoals Jezus dat eigenlijk ook zegt. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Dus je bent niet alleen. En, met dit lied willen we eigenlijk afsluiten. Hè? En zing met ons mee.
Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who come before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations rise,
your people sing, oh.
Geef maar.
We nemen afscheid van de mensen thuis en wij gaan nog eventjes hiernaast door. Welkom.